Zo, goedemorgen allemaal. Goed u allemaal weer te zien. Ik wil graag met u verder gaan, een laatste keer over de profeet Hosea, over Gods heilige liefde. We hebben al 3 keren daarover gesproken en nu vanmorgen wil ik de afronding doen van de laatste 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 11 tot en met vers 14. En in lijnend willen we daarvan een paar gedeeltes lezen. Dus Hosea, de oud-testamentische profeet, de laatste naar de 10 stammen, hoofdstuk 11. En Hosea 11 is een van de meest ontroerende, diepzinnige hoofdstukken in de schrift. Waar we een blik krijgen in Gods hart. Wie hij werkelijk is. Hosea 11 vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Ze zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen. Spreekt de Heere. En dan nog een stukje uit het laatste hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14. De bekering van Israël en de toekomstige zegeningen. Samaria zal schuldig staan omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen ze vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd en hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u Israël tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. En zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. We zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heer zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. Tot zover de schriftlezingen. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen in Sliedrecht. God is in Hosea een en al heilige liefde. En zoals ik steeds zeg, zijn heiligheid is vol van liefde en zijn liefde is vol van heiligheid. Gods karaktertrekken zijn helemaal doorweven met elkaar. Hij is altijd 100% liefde en ook 100% heiligheid. 100% barmhartigheid, maar ook 100% rechtvaardigheid. Bij God is altijd alles volledig aanwezig. En zo moeten wij hem leren kennen. Ook in ons persoonlijk leven. We zien dat in de profeet Hosea. Hoe hij worstelt met die twee dingen om die samen te verzoenen. En ten diepste zijn ze natuurlijk alleen maar te verzoenen in het kruis van Jezus Christus. Waar die horizontale lijn en die verticale lijn elkaar kruisen. En God zich ontfermt door gerechtigheid. Door recht te spreken en het oordeel te laten vallen op de Heer Jezus. We hebben gezien Hosea's Gods heilige liefde, de twee hoofdgedeeltes. Hosea's huwelijk, een openbaring van Gods hart. En het tweede gedeelte van 4 tot 14, Hosea's boodschap, een openbaring van Gods karakter. Even kort terugpakken eventjes. Zijn naam betekent verlossing. Hosea betekent verlossing. God komt verlossend. Ook als hij met zijn oordeel komt, ook als hij tuchtigt of disciplineert, hij komt om te verlossen. Dat is zijn diepste motivatie. Hij komt niet om te oordelen, en dat is niet zijn laatste woord, maar hij komt om mensen tot zich te trekken. Israël, dat dwalende is, u en ik, die hebben gedwaald of misschien nog dwalen, hij komt om ons te verlossen. Hij wil niets liever. Nou, een profeet is een geroepene van Gods wegen om, om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. God, hij is de mond van God. Hij spreekt woorden van God. Hij laat Gods hart, Gods innerlijk zien door de woorden die hij spreekt. Hosea is de derde profeet tot Israël, de 10 stammen, ook wel Efraïm genoemd. Ik zal er straks wat meer over zeggen. Na Jona en Amos en ook de laatste. Na hem is het echt over en uit. Ongeveer zitten we dan 755 tot 713 voor de geboorte van de Heer Jezus. De ballingschap is in 722, Assyrië. De tempel werd wel platgelopen. Er was veel godsdienst, uiterlijke godsdienst. Ze zongen de liederen nog volop en voluit en volle borst. Maar het was alleen maar voor de show. Het hart was er niet bij. De praktijk van hun dagelijkse leven was ver van God. God was op zondag hun God, maar op maandag was hun ik weer hun God. En daar moeten we natuurlijk zelf ook op passen. Dat we als we zitten te belijden de naam van God in de kerk zondags, dat wij maandags diezelfde naam ook belijden. Op school, in de winkel, achter het strijkplank, maakt me niet uit waar. Dat we dan ook dezelfde houding hebben, dezelfde intentie, hetzelfde lied zingen wat we hier vanmorgen hebben gezongen. Een kalf als afgod, zo ver waren ze gezakt en gezonken en dat moet God geweldig hebben gekrenkt. God die zich zo heeft ingespannen voor hen en verlost heeft uit Egypte en we hebben het gelezen, wat heeft hij niet al voor hen gedaan? En zij keren hem de rug toe en zij aanbidden stomme afgodsbeelden. Dat doet pijn. Heilige plaatsen werden plekken van boosheid. We zijn toegekomen aan C van het tweede gedeelte. Gods liefde, heilige liefde moet je nou eigenlijk zeggen, herstelt een bekeerd Israël. Dat is aan de orde in hoofdstuk 11 tot en met vers 14. Hoofdstuk 11, dat gaan we samen eerst bekijken. De barmhartigheid van Israëls verbondsgod. Dat zien we hier uit en te na. We zien Israëls constante rebellie tegen Gods liefdevolle ontferming. Maar God blijft zich inspannen voortdurend en opnieuw. Hij blijft maar profeten sturen. Gods zelfopenbaring is in hoofdstuk 11 wel heel intens en krachtig. Een geweldig, prachtig hoofdstuk. God schildert het verleden in vers 1 tot 4. Uit Egypte heb ik je geroepen, mijn zoon. Maar ze offerden aan de Baals al heel snel. Ze namen mij afgodsbeelden mee uit Egypte. Ze kwamen er niet los van, blijkbaar. Ik trok hen, vers 4, met menselijke touw, met koorden van liefde. Hij reikte hen voer toe. Hij gaf hen manna in de woestijn. Wat deed hij niet allemaal voor Israël in die periode? Alles. En wat deden zij? Ze toonden ondankbaarheid. Ze waren ontevreden. Ze mopperden. En ze gingen de afgoden dienen. Het was stank voor dank. Vreselijk. En dan moeten we niet op Israël afgeven, maar moeten we ook kijken naar ons eigen leven. Vanaf vers 5 tot 7 gaat het over het heden. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Zij weigeren zich te bekeren. Assyrië, dat was in die tijd de wereldmacht. En ze gingen liever steunen op Assyrië met de militaire macht die zij vertegenwoordigden dan op God. Dat is diep triest. En Gods klacht is dan ook mijn volk volhard in afkeer van mij. Volharden, staat een woordje in het Hebreeuws, tala betekent verslaafd zijn aan, erop uit zijn, vastbesloten zijn. Dus dat is echt een wilsbeslissing geweest van Israël. We kiezen voor de mens en we kiezen tegen God. Nou, als je voor jezelf kiest, voor je eigen vlees, zoals de Bijbel dat noemt, voor de oude mens, dan kun je eigenlijk niets anders verwachten dan uiteindelijk ellende. Het lijkt soms heel wat, de kracht van een mens, maar als het erop aankomt, is het niet veel waard. Dan is het, kan het eigenlijk geen gewicht in de schaal leggen. Ook de toekomst opnieuw, vers 8 tot 11. Hoe zou ik u, en dan zie je dat, dan voel je het hart van God kloppen. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël. Ik moet het eigenlijk doen, maar ik kan het niet. God is in gevecht met zichzelf. Hij moet zijn gerechtigheid handhaven, maar hij wil ook zijn liefde tonen. Zie je dat kruis? Je ziet daar al Golgotha voor je ogen opdoemen. God die zowel het ene doet als het andere doet. Die zowel zijn gerechtigheid handhaaft als zijn liefde en genade geeft. Dat is echt heilige liefde. Dat kent God alleen. We worden geconfronteerd deze afgelopen zomer met de Islamitische staat die oprukt. Langs alle kanten. Overal ineens. Het is alsof God de teugels weer wat laat vieren. En de duivel wat meer ruimte geeft om die eindtijd in een nieuwe fase, in een volgende fase te brengen. En als je dan ziet hoe meedogenloos deze mensen zijn. Hoe verschrikkelijk hard. Dan kennen zij geen enkele barmhartigheid, geen enkele pardon, geen enkele liefde. Allah, als hij nou beleden wordt op een harde of een zachte manier, maakt niet uit. Hij kent ten diepste geen genade. Niets van dat alles. En dat komt tot uiting in hun opstelling en in hun huishouden in deze wereld, waar vele broeders en zusters van ons zwaar onder te lijden hebben. Vreselijk. Maar God is anders. Onze God is anders. In Jezus Christus geopenbaard is Hij een God die vecht, die in strijd is met zichzelf en die strijd aangaat en die zelf de straf op zich neemt die wij hadden verdiend. Mijn hart keert zich om in mij al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn, vers 9, niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten, want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden en in de stad zal ik niet komen. Niet komen om te oordelen. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. Nou, daarin zie je eigenlijk ten diepste al de Heer Jezus Christus. Die komt in de eerste plaats voor Israël. Om de Joden te laten weten dat God hun oordeel op zich neemt. En natuurlijk ook over hun schouders heen naar de hele wereld. En Romeinen 6 vers 23 zegt het zo prachtig, hè? Het is het oordeel, de zonde brengt het oordeel. De genade van Jezus Christus brengt en schenkt het eeuwige leven. Het is onvoorstelbaar hoe groot Gods genade is. Vers 10, zullen achter de Heer aangaan, hij zal brullen als een leeuw. Die leeuw komt verschillende keren voor in Hosea. En hier wordt een andere naam voor leeuw gebruikt dan in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 13. Laten we even lezen hoofdstuk 5 vers 14 nog. Hoofdstuk 5 vers 14. Want ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw, voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ga, ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Je ziet al aan het verband dat hier om een leeuw gaat. En dat is een ander woord in het Grieks dan in hoofdstuk 11. Hier gaat het om een verscheurende leeuw. Een kwade leeuw, een boze leeuw. Die verscheurt. En hetzelfde vind je in hoofdstuk 13 vers 7. Hoofdstuk 13 vers 7. Daarom werd ik voor hen als een felle leeuw, als een luid paard loerde ik op de weg. Een felle leeuw. Verscheurend, vernietigend, boos. Maar hier, in hoofdstuk 11 vers 10, staat een ander Hebreeuws woord. En hier is de nadruk niet op Gods kracht in het lijden en het verdedigen van zijn volk. Een leeuw die beschermt, alsof hij zijn jongeren beschermt. Zo zal hij Efraïm beschermen. Hoofdstuk 11 vers 10. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Als een bescherming voor de vijanden rondom hen. Vers 11 zegt dan ook, de terugkeer van de Joden naar Israël. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land. Dat doe ik en woon in hun huizen, spreekt de Heer. De terugkeer van Israël naar het land is daar al eeuwen van tevoren voorzegd. God maakt zijn belofte altijd waar. Dat is een rust om te weten. Ook als je zelf met moeite, met ziekte en strijd te maken hebt, je kunt je vastklampen aan Gods belofte. Nu een tweede ding wat we zien is hoofdstuk 12. Naast zijn barmhartigheid is ook God heel erg langmoedig, oftewel geduldig. Dat zie je in hoofdstuk 12 heel ten voeten uit. De toekomst van het herstel lijkt nog wel ver weg als Hosea weer over de realiteit van die tijd gaat spreken. In vers 1 en 2 gaat hij over de eigenwilligheid van het volk spreken. Ze zijn eigenwijs, eigenzinnig en ook ze doen maar hun eigen zin. En omdat Israël de gever heeft vergeten, stuurt God ze terug naar de tenten. Het wordt vergeleken met Jacob. Weet, Jacob was een eigenwijze hielenlichter die bij de geboorte al de hiel van zijn broer pakte en voorrang wilde hebben. En dat kenmerkte zijn leven eigenlijk. Altijd zijn eigen zin doen. Altijd zijn eigen zin doordrijven. Desnoods door omkoping. En daar wordt Israël mee vergeleken. En dan wordt ook gebruikt hier het woordje Kanaan. Vers 8 tot 15 van hoofdstuk 12. Kanaan heeft in zijn hand een bedrieglijke weegschaal. Hij houdt ervan af te persen. Kanaan betekent handelaar. Kanaan betekent handelaar. En dat zijn Israëli's natuurlijk ook ten voeten uit, handelaars. En dat gaat niet altijd kosher. Gaat niet altijd zoals het zou moeten. De weegschalen, er was wat afgeveigd. Dus de weegschaal was eerder bij de kilo dan eigenlijk moest zijn. Dus ze kregen veel minder dan een kilo. En zo deden ze, het staat hier ook heel duidelijk, een bedrieglijke weegschaal. Hij houdt ervan af te persen. En nog zegt Efraïm, dan zeggen ze dan, al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mezelf vermogen verworven. In al mijn inspanningen vinden zij bij mij geen ongerechtigheid die zonde is. Dat is toch geen zonde? Dat komt ons toe. We hebben er recht op. Dat is de moderne mens exact hetzelfde, toch? Waar hebben wij als moderne mens anno 2014 geen recht op? Op alles, toch? Recht op gezondheid. Recht op leven. Recht op de dood als het ons uitkomt. Recht op het plegen van abortus als het de derde kind is en we wilden nummer twee. We hebben overal recht op. God heeft nergens meer recht op. Dat was toen zo. Het is exact hetzelfde. Heeft u uw rechten al ingeleverd bij de Heere God? Uw eigen recht op uzelf? En u overgegeven aan hem die recht heeft op u? Alleen al was het dat u zijn schepsel was. Maar als u dan nog gekocht bent met het kostbaar bloed van de Heer Jezus, dan heeft hij een dubbel recht op u. En dan kunnen we leren leven in vertrouwen. Weg met die eigen gereidheid, weg met die eigenzinnigheid, weg met die eigen wijsheid. Dat is voedsel voor de oude mens, die daarvan groeit en daarop teert. Israël moest gecorrigeerd worden, moest getuchtigd worden. De ballingschap kon niet anders, er moest komen. In het volgende hoofdstuk zien we dat nog eventjes verder uitgewerkt. Want dan gaat, voor de laatste keer tekent Hosea dan de kwaadaardigheid van Efraïm. En waarom Efraïm? Waarom wordt het Efraïm genoemd? Dat was de jongste zoon van Jozef. Via wie de lijn via Jozef doorging. Efraïm. Israël wordt ook de tien stammen, wordt vaak Efraïm genoemd. En dat komt hierom, dat Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. Dubbel vruchtbaar. Dus ze droegen een naam dat ze dubbel vruchtbaar zouden zijn. Maar dat waren ze dus helemaal niet. Ze leefden niet naar hun stand, ze leefden niet naar hun naam. Ze leefden niet zoals God het had bedoeld. Efraïm is niet dubbel vruchtbaar, is dubbel onvruchtbaar. En moet afgehakt worden, opdat ze gesnoeid weer vrucht zouden dragen in de toekomst. Dat zie je hier heel goed, hoofdstuk 13. Nou, waarom is het zo? Het leven is vol van keuzes. Dat hebben u en ik ook. En Efraïm koos voortdurend voor het verkeerde. Ze kozen voor verstrooiing, brood en spelen zou je kunnen zeggen in onze moderne tijd. Afleiding is er genoeg, ook in onze dagen, meer dan genoeg. En dat is een groot gevaar. Dan is er geen tijd voor God, dan is er geen stilte om naar God te luisteren. Dan is er geen innerlijke rust om Gods stem te verstaan. Brood, net beleg tegenwoordig, en spelen. Dat is een grote verzoeking. Ik weet niet of u daaraan lijdt, of onder lijdt, of onder gebukt gaat. Maar het is goed om uw leven daarop na te kijken. Of dat soms een grote verzoeking is waardoor God niet echt tot u kan spreken. En ze hebben gekozen ten diepste voor de vernietiging. Want ze waren, vers 4, het eerste gebod vergeten. Hoofdstuk 13. Maar ik ben de Heer uw God, sinds het land Egypte, een God behalve mij, mag u daarom niet erkennen en buiten mij is er geen heiland. Dat moesten ze heel goed weten. Buiten mij is er geen heler, geen heiland, geen verlosser, geen enkele redding mogelijk. Jullie gaan de vernietiging tegemoet als jullie zo doorgaan, Efraïm. En dat wordt goed onderstreept. Het oordeel wat ze krijgen is exact hetzelfde oordeel wat in Deuteronomium 8 al wordt beschreven. Als zij niet leefden naar Gods wet en hem vertrouwden, dan zou hen hongersnood overkomen, pestilentie en het zwaard. Nou, dat gaat allemaal gebeuren. Ze halen het zelf over zich heen. En dat doet deze wereld ook. Exact hetzelfde. De ellende wordt over onszelf heen gehaald omdat wij niet leven en buigen voor het woord van God. Nu, de kracht waarmee God het oordeel zal uitvoeren wordt vergeleken met een vijftal wilde dieren. Dat zie je aan het eind van... waar zit ik? Hoofdstuk 13 nog steeds. Vers 7 en 8. Daarom werd ik voor hen als een felle leeuw. Dan heb je weer die leeuw die verscheurt. Als een luipaard. Als een berin. Als een leeuw in, als de dieren van het veld die hem verscheuren zullen. En die scheurt hun borstkas open. Dus het hart komt bloot te liggen. Dat is de intentie hiervan. Het hart met al zijn intenties, met al zijn verborgen zonden, met al zijn sluwheden, met zijn slimheden, met alle dingen die daar plaatsvonden, die niemand ziet en niemand weet. God scheurt die ribbenkast open en het hart ligt bloot. Ontbloot. En alles komt openbaar. Dat is alle voorbode voor het laatste oordeel straks, waarin de boeken worden geopend en van alle mensen alles wordt geopenbaard wat in de stilte, in het geheim is gebeurd en gezegd. Dat is hier al een voorbode van. Nu, het allerlaatste hoofdstuk gaat dan over de onweerstaanbaarheid van Gods genade. Gods verlossing door de diepte heen laat altijd op elk moment, hoe duister het soms ook is, aan het eind van de tunnel licht zien. Er is altijd hoop voor iemand die God vertrouwt. Israël is door een diepe diepte gegaan en nog. Israël heeft het niet makkelijk. Ze vertrouwen op eigen kracht en het lukt nog steeds aardig. Maar er komt een periode, en hoe snel dat al zal zijn, dat de hele wereld zal oprukken naar Israël, vanaf het noorden. En dat een groot leger zal optrekken naar Jeruzalem, die een steen des aanstoots is geweest altijd en nog erger zal zijn en worden. En dan, gelukkig, zal God hen uitredden. Dan zullen ze niets meer hebben aan het schild wat er nu beschermt, aan een militaire kracht, dat zal tekortschieten. En God zal werkelijk verlossen. De onweerstaanbaarheid van zijn genade. Ze hebben het er niet naar gemaakt, maar God geeft het ze toch. Dat is genade. Het tegenovergestelde ontvangen van wat we hebben verdiend. Dat heb ik en dat heeft u ook. En jij ook. Je verdient het niet om gered te worden. Maar het is pure genade van God die onweerstaanbaar is en zich aan ons opdringt. Zelf worden we helemaal uitgeschakeld. Niet makkelijk, heel moeilijk, maar wel genezend en heel gezond. Gods soevereiniteit, heiligheid, gerechtigheid en heilige liefde hebben alles samengewerkt om het einddoel te bereiken. Gods genade overwint. Maar er moet wel wat gebeuren. Dat staat hoofdstuk 14 vers 2. Er moet wel berouwvolle bekering zijn. Dat gaat niet zonder bekering. Bekeer u Israël tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw eigen ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heer. Zeg tegen hem, wat is bekering? Nou, dat is dit. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg en neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Dat is schuldbelijden. En schuldbelijden is zeggen wat er mis geweest is. Ik ben ontrouw geweest. Ik heb ongerechtigheid gedaan, ik heb iemand bedrogen. Noem maar op, maakt niet uit wat, maar het moet gezegd worden. Geuit worden naar de Heer. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9, dat prachtige vers. Wat ook als het ware hier had kunnen staan. Assyrië, vers 4, zal ons niet verlossen. Op paarden zullen we niet rijden. Ja, ze verwachten het van Assyrië. Egypte, de paarden. Salomo had stallen vol met paarden, terwijl hij geen paard mocht hebben. Van de week kwam ik nog een paar meisjes tegen tijdens mijn wandeling in het bos. Ze hadden hoog te paard. En dan kan je wel diep vallen. Zo hoog. Jezus kwam niet op een paard Jeruzalem binnen, maar op een laag, nederig ezeltje. Dat is een andere situatie. Maar ze vertrouwden op Instagram. Ze wilden op paarden rijden. Wat is dat toch voor de mensen die hoogmoed? Waarom willen we indruk maken op anderen? Waarom willen we een statussymbool, wat dat ook mogen wezen? De nieuwste auto of weet ik veel. Waarom willen we dat eigenlijk? Waarom moeten we dat zo nodig? Goed om je af te vragen. Bekeer je. Keer terug onder belijdenis van schuld. Kijk, schuld is niet alleen dat je iets verkeerd doet, maar ook dat je iets nalaat te doen. God de eer niet hebt gegeven, God de dank niet hebt gebracht, niet tevreden bent geweest in je leven. Dat is ook schuld ten opzichte van de God. Nou, het principe hier, dat de daad bij het woord, de woorden hadden ze al. Maar de daden waren niet bij. De daad moet bij het woord gevoegd worden. Iets is niet echt geleerd totdat het resultaat zich uit in een veranderd gedrag. Dan heb je het pas geleerd. Als het hier is blijven zitten in het hoofd, dan moet het wel komen hoor. Er moet wel kennis zijn, maar het moet wel zakken. Het moet naar het hart, het moet naar het dagelijkse leven, het moet naar de handen, het moet handen en voeten krijgen. En dat is het grote verwijt wat Israël krijgt. En ik denk dat de gemeente van de Heer Jezus daar ook zwaar onder leidt in deze dagen. En ze moeten 3 specifieke zonden belijden. Dat ze steunden op Assyrië, wat hun verlossing betreft. Dat ze afhankelijk waren van de militaire hulp van Egypte, die paarden weer. En dat ze wat geestelijke zegening betreft vertrouwden op gemaakte stomme beelden. Hoe is het mogelijk dat mensen hout aanbidden, dat mensen kalver aanbidden, die helemaal niets kunnen, niet praten, niet luisteren, helemaal geen hart hebben. En mensen doen het. En nog steeds aanbidden ze beelden. Al zijn het dan niet meer stenen beelden of houten beelden, maar afbeeldingen, idolen. Wat kunnen ze doen? Helemaal niks. En dan komt er een volledig verstel, vers 5 tot en met 8. Ik zal hun afkeerigheid genezen en ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Waar bekering is, is Gods toorn ineens verdwenen en weggedragen op het kruis van Golgotha. Er is geen sprake meer van. Het is weg, over en uit. En ik zal voor Israël zijn als de dauw, als de lelie, wortel schiet als de Libanon, zijn longen, het geur als de lelie, het wordt een en al heerlijkheid. Dankzij Gods grote genade. Er komen nieuwe vruchten van bekering. Zoete vruchten. En dan gebruikt hij allemaal symbolen die ook in Hooglied voorkomen. Het liefdeslied van de Hebreeën. De lelie beschrijft de nieuwe schoonheid en reinheid van Israël. De ceders van Libanon, diep geworteld. Israël was zonder wortels en zal weer diep vastgeworteld zijn in het eigen land in de toekomst. Zal een vast huis vinden. Jonge loten. Evenal zal weer vruchtbaar worden, dubbel vruchtbaar zal hij weer worden. Hij zal worden wat zijn naam zegt. Nieuw leven, olijfboom. Bruikbaarheid wil dat zeggen en de geur van de Libanon. Dat schijnt heerlijk te zijn. Ik ben er nooit geweest. Maar ik geloof het graag. Israël zal nu weer een zegen zijn zoals ze bedoeld is voor de hele aarde. En dan vers 7 nog even, komen we tot een afronding. Vers 8 bedoel ik, ze zullen opnieuw in de schaduw zitten, koren en de bloes als de wijnstok, zijn gedachtenis zijn als de wijn van Libanon. De wijn van Libanon in Hosea's dagen was overbekend en bevatte blijkbaar een heerlijk aroma, is bekend uit de geschiedenis. Het geurde heerlijk en had een medicinale werking. Daarom wordt het hier ook genoemd. Nou, deze beschrijving komt overeen met het 1000-jarig vrederijk, wat straks gaat komen als Jezus regeert uit Jeruzalem. En Israël de hele wereld zal beïnvloeden en er heling zal gebracht worden. Eindelijk is het toch mogelijk. Regeringsleiders piekeren zich suf hoe ooit enig vrede te brengen. Het wordt alleen maar erger en wanhopiger. Het wordt alleen maar beroerder en nog meer strijd en nog meer oorlog en nog meer doden. Jezus Christus zal straks tonen de enige mens met een hoofdletter te zijn die dat kan rechtzetten. Wat een heerlijke tijd gaan we tegemoet. Ook al moet het eerst nog wat donkerder worden. En dan wordt Israël voor eeuwig aan God verbonden, vers 9. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als de altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Dankzij mij is er bij u vrucht te vinden. Wat heeft Jezus gezegd in Johannes 15? Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is het hoofdstuk van het vruchtdragen. Zonder hem geen vrucht in u en mijn leven. Maar met hem gelukkig wel. En dan kunnen we net als Efraïm dubbel vruchtbaar zijn voor de Heer. Is dat niet uw verlangen, uw gebed? Laten we ons verootmoedigen voor de Heer. Hij zal het waarmaken. Ook door diepe dieptes heen. Ook door moeite en strijd heen. Want God is niet alleen maar liefde. Hij is heilige liefde. Laten we dat goed beseffen. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart en ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Dan zijn we de Heer danken. Hemelse Vader, we willen u danken dat u in deze hoofdstukken uw hart hebt blootgelegd. Naar Efraïm, naar Israël toe, de 10 stammen destijds, hoe Hosea, deze wenende profeet, als laatste voor de ballingschap, nog alles heeft gezegd wat u wilde zeggen. En wat was dat veel, heren. Met een geweldige belofte voor de toekomst. Maar u laat er, u wint er geen doekjes om, u bent ook altijd heel eerlijk en oprecht. Want ze moesten wel hun schuld, hun dwalingen erkennen en voor u belijden. En dan is uw toorn ook verdwenen als de dauw voor de zon. En we willen u daar hartelijk voor danken. Help ons leven te bezien in het licht van deze hoofdstukken, heren. En leer ons dat we uitgedreven worden tot de Heer Jezus Christus. Voor het eerst of opnieuw en in hem rust en vrede vinden. En hem zullen zoeken elke dag van ons leven. Zodat we echt vrucht kunnen dragen voor u en uw heerlijkheid. We danken u voor elkaar en bidden u voor elkaar. Dat u ons wilt leiden deze week, wilt bemoedigen wat ook voor ons ligt. We kennen de tijd niet, heren. We leven in ernstige tijden, maar ook in geweldige tijden. Want u volvoert uw plan. De stappen van de Heer Jezus Christus komen steeds dichterbij. En wij verwachten hem op de wolken van de hemel. Dank dat we straks mogen thuiskomen en voor eeuwig bij u kunnen zijn. We eren u voor wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.